Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9Artree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Coddling of the American Mind van Greg Lukianoff en Jonathan Haidt is een populair wetenschappelijk non-fictieboek uit 2018 over onderwijs, psychologie en vrijmeningsuiting. Het boek onderzoekt waarom veel studenten en jongvolwassenen gevoeliger te zijn geworden voor angst, conflicten en morele polarisatie. En hoe goed bedoelde opvoed- en onderwijspraktijken daar soms aan bijdragen. De auteurs richten zich vooral op Amerikaanse universiteiten. Maar hun analyse raakt ook thema's die in Nederland en België herkenbaar zijn, zoals debatcultuur, mentaal welzijn en de neiging om ongemak te vermijden. Centraal staan drie denkbeelden die volgens hen jongeren verzwakken. Ze leren dat hun gevoelens altijd juist zijn, dat ongemak vermeden moet worden en dat ze fouten eerder buiten zichzelf moeten zoeken. Het boek wil lezers helpen beter te begrijpen hoe veiligheid, vrijheid en veerkracht met elkaar botsen. En waarom open discussie belangrijk blijft voor persoonlijke groei en een gezonde democratische cultuur. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de drie grote onwaarheden als kern van het probleem. De auteurs bouwen hun betoog op rond drie ideeën die zij de drie Great Untruths noemen. Het eerste is dat gevoelens altijd de beste gids zouden zijn voor wat waar is. Het tweede is dat pijn, spanning en ongemak koste wat kost vermeden moeten worden. Het derde is dat je vooral naar de fout van anderen moet kijken, in plaats van naar je eigen bijdrage aan een conflict. Deze denkbeelden lijken op het eerste gezicht beschermend en zorgzaam, maar volgens Lukianoff en Haidt ondermijnen ze juist volwassen worden. Wie leert dat elke emotionele reactie direct klopt, gaat minder goed onderscheid maken tussen gevoel en feit. Wie leert dat lastige ervaringen iets zijn om meteen te ontwijken, ontwikkelt minder stressbestendigheid. En wie automatisch buiten zichzelf zoekt, mist kansen voor zelfreflectie. Het boek laat zien dat deze drie overtuigingen samen een cultuur kunnen vormen waarin jonge mensen sneller gekrenkt raken, minder goed tegen tegenspraak kunnen en kwetsbaarder worden voor sociale spanningen. Ten tweede, veiligheid als ideologie, niet alleen als praktische zorg. Een belangrijk begrip in het boek is safetyism, de neiging om emotionele veiligheid zwaarder te laten wegen dan open onderzoek, debat en intellectuele uitdaging. De auteurs maken duidelijk dat veiligheid hier niet gaat over fysieke bescherming alleen, maar over het vermijden van ideeën die onrust, boosheid of onbehagen kunnen oproepen. Daardoor kan een universiteit of school onbedoeld veranderen in een plek waar men vooral probeert te voorkomen dat iemand zich slecht voelt, in plaats van een plek waar moeilijke onderwerpen worden onderzocht. Het boek bekritiseert daarom trigger warnings en safe spaces niet omdat bescherming per definitie verkeerd is, maar omdat ze soms een verkeerd signaal afgeven. Als elk ongemak wordt gezien als schade, dan wordt men minder bereid om te luisteren, te discussiëren en te leren. De kern van dit hoofdstuk is dat veilige omgevingen waardevol kunnen zijn, maar dat veiligheid een heilige waarde wordt zodra zij alle andere waarden verdringt. Zoals vrijheid van meningsuiting, academische strengheid en morele volwassenheid. Ten derde, waarom hedendaagse jongeren kwetsbaarder lijken te worden. Lukianoff en Haidt plaatsen de recente problemen niet los van bredere maatschappelijke veranderingen sinds de jaren 80. Zij wijzen onder meer op de afname van vrij, onbegeleid buitenspelen en op de komst van sociale media die sociale vergelijking en voortdurende publieke beoordeling versterken. In hun analyse betekent dit dat jongeren minder vaak op een natuurlijke manier oefenen met risico nemen, mislukken, conflicten oplossen en zich herstellen na tegenslag. Juist dat soort ervaringen bouwt normaal gesproken veerkracht op. Daarnaast maakt de digitale omgeving sociale spanning permanenter, omdat afwijzing, groepsdruk en verontwaardiging zich razendsnel verspreiden. Het boek verbindt deze ontwikkelingen met stijgende niveaus van angst en depressie onder jongeren. Daarbij zijn de auteurs voorzichtig in hun formulering, omdat zij niet doen alsof één factor alles verklaart. Hun punt is eerder dat verschillende culturele en technologische verschuivingen elkaar versterken. Daardoor ontstaat een klimaat waarin jongeren vaker leren dat kwetsbaarheid normaal is, terwijl ze minder kansen krijgen om zelfvertrouwen door ervaring op te bouwen. Ten vierde, wat het boek zegt over universiteiten en vrije meningsuiting. Een groot deel van de kracht van het boek zit in de bespreking van de campuscultuur. De auteurs beschrijven hoe universiteiten, die juist ruimte zouden moeten bieden voor intellectuele confrontatie, soms veranderen in plekken waar sprekers worden uitgejouwd. Discussies worden vermeden en morele groepsvorming zwaarder weegt dan inhoud. Dat is volgens hen niet alleen een probleem voor conservatieve of progressieve standpunten, maar voor elke omgeving waar ideeën botsen. Vrije meningsuiting is in hun visie geen luxe, maar een voorwaarde voor onderwijs. Studenten moeten leren omgaan met argumenten die hen irriteren, omdat alleen dan kritisch denken kan groeien. Het boek waarschuwt ook voor een sfeer waarin morele zuiverheid belangrijker wordt dan nieuwsgierigheid. In Nederland en België is die spanning herkenbaar in bredere debatten over academische vrijheid, polarisatie en de grenzen van debat op campus of in de publieke ruimte. De auteurs verdedigen geen harde conflictcultuur, maar juist een cultuur waarin mensen het oneens kunnen zijn zonder elkaar meteen uit het gesprek te zetten. Tot slot, veerkracht, zelfsturing en opvoeden zonder overbescherming. Naast kritiek bevat het boek ook een duidelijke constructieve boodschap. Ouders, docenten en begeleiders moeten jongeren niet voortdurend afschermen, maar hen juist helpen omgaan met frustratie, mislukking en tegenspraak. Dat betekent niet dat kwetsende of onveilige situaties genegeerd moeten worden, maar wel dat een zekere mate van ongemak nuttig kan zijn. Het boek sluit hiermee aan bij inzichten uit de psychologie over groei, grut en antifragiliteit. Mensen worden sterker wanneer ze leren dat moeilijke ervaringen niet automatisch gevaarlijk zijn en dat spanning vaak tijdelijk is. Daarom pleiten de auteurs voor meer zelfstandigheid, meer ruimte om fouten te maken en meer oefening in het voeren van open gesprekken. Deze benadering maakt het boek praktisch, omdat het niet alleen een diagnose geeft van campusproblemen, maar ook een houding aanbeveelt die thuis, op school en in publieke discussie toepasbaar is. De centrale les is dat bescherming belangrijk kan zijn, maar dat overbescherming jonge mensen juist minder weerbaar maakt. Concluderend, The Coddling of the American Mind is vooral geschikt voor ouders, leraren, studenten, beleidsmakers en lezers die geïnteresseerd zijn in psychologie, onderwijs en vrije meningsuiting. Het boek biedt geen snelle slogans, maar een samenhangende uitleg van waarom discussies over emotionele veiligheid, campusprotest en mentale kwetsbaarheid zo fel zijn geworden. De praktische waarde zit in de nadruk op veerkracht, zelfonderzoek en het vermogen om met ongemak om te gaan. Voor opvoeders en docenten is het een uitnodiging om niet automatisch te beschermen tegen elke frictie, maar om jongeren beter voor te bereiden op echte conflicten en volwassen verantwoordelijkheid. Intellectueel onderscheidt het boek zich doordat het psychologische inzichten verbindt met culturele kritiek en onderwijsdebat. In plaats van alleen te klagen over politieke correctheid, zoeken de auteurs naar diepere maatschappelijke oorzaken, zoals digitale media, minder vrij spel en veranderde normen rond risico. Daardoor voelt het minder als een pamflet en meer als een analyse van een bredere verschuiving in hoe samenlevingen omgaan met kwetsbaarheid, debat en groei. Als je ons wilt steunen, Greg Lukjanov, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.